Welkom bij Geluksvol, de podcast. Mijn naam is André.
En ik ben Chantal.
En op jullie vele verzoek hebben we het nu over generaties.
Ja, blaffende honden bijten niet.
Werknemer, werkgever, oude rotten, jonge...
mensen.
Ja. Maar bestaan generaties wel? Hebben zij bestaansrecht, dat wij het zo noemen?
Ja, en wat is een generatie eigenlijk? Daar gaan we het over hebben.
Laten we erin duiken. Veel plezier!
Ik ben een millennial. En jij ook.
Oké. En wat impliceer je daarmee?
Nou...
Wat wil je daarmee zeggen?
Wat wil je daarmee zeggen? Ja, nou, dat is een goede vraag. Nee, nou, dat wij in principe allebei geboren zijn tussen 1985 en 2000. Hm. En dat is een leeftijdscohort die de millennial wordt genoemd.
Oké. En wat zegt dat nu over mij? Of jou?
Dat is een goede vraag.
Daar wordt het gewoon heel veel in onze schoenen geschoven.
Ja.
Generaliserend. Dat is sowieso een goede disclaimer voor het begin van deze aflevering.
Ja.
Dit wordt een aflevering waar, als we het hebben over generaties, dat is per definitie heel generaliserend. Dat we inderdaad zeggen, mensen in een periode geboren van ongeveer zo'n 15 jaar van elkaar, dan wel 10, dan wel 20, maar net wie je aanhaalt, want dat is ook niet helder, dat er wordt gezegd, ja, die mensen hebben dit als eigenschap. Of hebben doorgaans deze eigenschappen.
Ja.
Alles over één kam scheren.
Alles over één kam scheren. Dus dat is even de disclaimer bij deze aflevering.
Ja, komen we wel nog op terug trouwens. We gaan nog wel even nuanceren verder. Want of dat een goede zaak is...
Zoals
dat...
je van ons gewend bent. Ja. We nuanceren alles. Nee, nee, klopt. En even over de generaties. Want ik denk dat het goed is van waar komt het nou vandaan? En als je inderdaad zegt, het zijn leeftijdscohorten van 15 jaar, dan is het heel duidelijk. Dan is het heel afgebakend en dan weet je waar het over gaat. Van 1985 tot 2000 is een groep van 15 jaar. En bij generaties waar ze naar kijken, is de periode... De vormende periode noemen ze dat dan. En dat is de periode van je 10e levensjaar tot je 20e levensjaar of je 25e levensjaar. Daar is ook niet iedereen even duidelijk over. Maar in ieder geval, daarin wordt je leven gevormd. En wat daar gebeurt in je in het sociaal-economische perspectief of hoe de maatschappelijk-politieke omstandigheden zijn, dat bepaalt hoe je in het leven gaat staan. Dat is eigenlijk een beetje wat ze zeggen. En wat daarbij ook belangrijk is, is dat het gaat om opvattingen binnen het onderwijs en de opvoedstijl waar je mee bent opgegroeid. Mm-hmm. Dus hoeveel straf je kreeg tussen je 10e en je 20e levensjaar.
Ja, en je zegt inderdaad, ja, dat is wat ze zeggen. Want een andere manier van ernaar kijken is dat ze ook zeggen, nou, in welke periodes van de afgelopen geschiedenis of van welke jaren dan ook, zijn er hele grote gebeurtenissen geweest die heel erg vormend zijn geweest voor de mensen die toen dus formatieve jaren hadden. Dus dat is ook een andere manier van klassificering, waardoor je dus op andere jaargetallen uitkomt. Dat ze zeggen, ja, maar toen gebeurde er deze grote gebeurtenissen, dit grote gebeurtenis. Dus dat is heel erg vormend voor deze groep mensen. Dus nu is opeens dit een nieuwe cohort. Dus vandaar dat 15 jaar wordt soms aangehaald, maar soms zijn het ook gewoon 20 jaar, soms zijn het er minder.
Ja.
En soms heb je tussen generaties. Dus het is nog wel net hoe je er tegenaan kijkt, hoe mensen onder generatie worden geschaard. Omdat ja, het gewoon heel verschilt. Maar net wie je vraagt en net waar je nadruk op legt.
Nou, en ook hoe lang een periode moet duren, hoe lang die booming activiteit moet duren. Want sommige mensen zeggen nu natuurlijk de corona. Nou ja, dat zijn 3 jaar waar we het dan over hebben. Sommige mensen zeggen ook 9/11, dat was 1 dag.
Ja.
Is dat dan bepalend? En dat is dus waarom ik wel echt ook begon met, het gaat ook om een leeftijdscohort. En dat maakt het heel platgeslagen, want dan kun je gewoon zeggen, ja, jij valt daarin of niet.
Ja, maar je komt natuurlijk wel in de problemen als de ene zegt, nou, dit zijn de millennials en iemand anders zegt, nee, daarom zijn dit millennials en dat zijn andere jaren. Ja, en als je dan een conclusie eraan gaat trekken en deze verschillende cohorts gaat onderzoeken, dan kom je gewoon op andere dingen uit. Ja. Simpelweg ook over landsgrenzen. Ja, Amerika heeft hele andere dingen meegemaakt in deze jaren dan een Duitsland, een Nederland of een Japan of een Zuid-Afrika.
Ja.
En die hebben dus ook allemaal andere benoemingen, eigen benoemingen in andere jaren voor hun generaties. Dus dan moeten we ook ons beseffen dat, ja, wat wij misschien ook in volksmond generaties noemen, hoe we erover praten, maar ook wat we lezen in onderzoek, is maar net een beetje waar het is afgenomen. Kan het wel of wel zinnig zijn of niet zinnig zijn?
Ja, en we behouden het vandaag een beetje bij de Nederland.
Bij Nederland.
Om het lekker praktisch te houden. En de generaties, ja, waar hebben we het nou over? Wat men nu zegt en waar men over schrijft in de krant, is er zijn op dit moment 5 generaties op de werkvloer. En dat is bijzonder, want dat betekent dat er het laatste beetje van de oudste generatie nog is. En het jongste beetje van, of het nieuwste, ja, de jongste generatie zijn er ook alweer wat op de werkvloer. Nou, volgens mij zijn die nog geen dierenarts. Want die zouden nu 22 zijn en die zijn nog aan het studeren. Maar goed, die komen er ook aan. En de paraveterinaire hebben we natuurlijk zeker wel van 22 die in de praktijken werken. En welke generaties hebben we het dan over? En uitgaande van een leeftijdscohort van 15 jaar is babyboomers. Dus van 1940 tot 1955. Dus oorlog en net na de oorlog, de wederopbouw. Dan Gen X is 1955 tot 1970. Dan de pragmaten 1970 tot 1985. Dan de millennial of Gen II, dus generatie I, van 85 tot 2000. En dan Gen Z is 2000 tot 2015. En de generatie die daarna komt, die heeft de naam Generation Alpha gekregen. Dus dat is weer 2015 tot 2030.
Ja, terwijl de naamgeving ook soms wil veranderen.
Ja.
Want de millennials die werden ook de of de Gen Z werd ook de Zoomers of de, ja, weet je, weer allemaal namen. Het zou me niks verbazen als Generation Alpha weer een andere naam krijgt door de jaren heen.
Ja.
Als zij ouder worden. Omdat volgens mij Alpha kwam van een of andere conferentie of zo toen dat voor het eerst besproken werd en heeft het gewoon volgens mij de naam gekregen van dat congres. Dat was wat ik had gelezen. En sommige mensen zullen misschien zeggen, die zich ook misschien hier ooit in verdiepen, die zeggen, oh, dit zijn hele andere jaargetallen die ik ken. Ja, nogmaals, het is maar net wat je leest, waar je waar de publicatie uitkomt, waar het boek uitkomt, of wie je vraagt, zijn het dan weer andere jaren?
Ja. Nou, en wat ik zelf altijd wel verhelderend vind, is dat als het gaat om opvoedstijl, dat natuurlijk over families ook verschilt. En ik denk dat het op dit moment uit den boze is om een kind een tik te geven, maar ik weet mensen in mijn omgeving die vroeger wel een tik kregen, terwijl er ook echt wel mensen waren die toen al zeiden van je geeft geen tik. Dus dat is even belangrijk om mee te nemen. En wat ook wel zo is, als jij je positie in het gezin, dus ben je het oudste kind, ben je het jongste kind, ben je enigste kind, ben je het middelste kind, zeg maar, dat speelt ook mee. En daarnaast, als jouw hele familie, zeg maar, of jouw gezin, dat jij de jongste bent of de oudste en je zou net buiten het cohort vallen, dan doe je gewoon ook lekker mee met het cohort.
Ja, en je hebt gewoon oude zielen, jonge zielen. Mensen die zogenaamd in de ene cohort vallen, maar zich eigenlijk gedragen als veel jonger en vice versa.
Ja.
Dus dat, ja, jullie merken waarschijnlijk inmiddels dat er gewoon heel veel kanttekeningen en nuances zijn als het hebben over generaties. Maar het is zoiets, het concept van generaties is zo ingebakend in de volksmond dat het wel belangrijk is om even de kanttekening te zeggen, oké, waar hebben we het nu over? En wat zijn nu gangbaar geaccepteerde eigenschappen of normen die binnen deze generaties naar voren komen? Omdat het nou eenmaal belangrijk is als op de werkvloer en op de studie en dergelijke zaken, omdat het gaat over communicatie, maar ook motivatie. Dus hoe communiceren mensen met elkaar van verschillende generaties. En waar halen mensen dus nu zogenaamd hun motivatie vandaan op werk? Want daar is gewoon heel veel gaande nu. En wordt ook heel veel met de vinger gewezen.
Ja. En wat natuurlijk belangrijk is, dat het soms wel fijn is, ja, mensen willen ook een verklaring geven voor iets. En ik denk dat in onze generatie mensen gewoon denken, ja, wat nou u en je, het is allemaal maar onduidelijk en we zijn toch allemaal gelijk, dus waarom heb je onderscheid tussen u en je? Terwijl de babyboomers zeggen, als je jonger bent dan ik, vind ik het fijn dat je me u noemt. En ja, is dat dan een verklaring? Maar in ieder geval denk ik wel dat het fijn is dat je kan bedenken van, oké, dat is een andere tijdsgeest en zij willen dat, dus ik doe dat. Maar dat je dat naar twee kanten toe ook begrijpt, van dat het misschien ja, iets is wat over de tijd verandert.
Ja, ja, ik denk zeker dat het kan helpen als we deze structuren van generaties aanhouden. Nogmaals, met alle kanttekeningen van dien, kan het wel helpen om een ezelsbrug, misschien is dat het verkeerde woord, maar een shortcut te krijgen van, oh, ik begrijp nu deze persoon wat beter. Of in ieder geval de cohort, de generatie waar deze persoon onder valt. Oh, dat is dus iets van die tijdsgeest. Dus ik begrijp het beter en dat maakt communicatie makkelijker. Dat maakt samenwerken makkelijker. En dat geeft dus wel wat houvast.
Ja.
Want als het nu, als hè, dat voorbeeld van de babyboomers inderdaad. Dan zien we inderdaad dat ze ook een top-down werk fijner vinden. Dus dat zij een hiërarchie heel belangrijk vinden op werk. En daar ook vaak dat willen nastreven. En dat dus dat bepalingen van boven naar beneden toe, dat bovenin en iets wordt bepaald en dat beneden dat gaat uitvoeren, dat ze daar gewoon waarde op leggen. Ja. Terwijl dat voor de jongere generaties dus totaal niet werkt. Zij willen erbij betrokken worden. En zij hebben sterker nog het idee, aan de ene kant willen zij dus ook gerespecteerd worden. Dus de jongere generaties willen gerespecteerd worden. Maar ze zeggen ook, de leidinggevende die zogenaamd gaat bepalen wat ik ga doen, die moet dat respect verdienen. Dat is ook wel, vond ik ook wel opmerkelijk. Maar uiteindelijk zeggen ze eigenlijk, iedereen is gewoon hetzelfde. En als jij denkt dat jij boven mij staat, moet je even laten zien waarom.
Ja.
En dat is dus vanaf oudsher, is dat dus heel erg, gaan ze daar al vanuit. En de loyaliteit voor je werkgever verschilt dus ook zogenaamd tussen generaties. Dat de oudere generaties veel loyaler zijn op hun werk en de jongere generaties veel minder. Maar daar kun je natuurlijk ook afvragen, ja, hoe loyaal waren zij toen ze 25 waren of 20 of jonger? Wouden zij niet ook toen zij jong waren verschillen van werk? Ja, je zult het merken, er zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen of misschien vraagtekens te plaatsen bij het verschil tussen causatie en correlatie in dit gesprek over generaties.
Ja, en wat we proberen te doen is toch een stukje meegeven van oké, dus de babyboomers die gaan meer voor top-down, hiërarchie, dat soort zaken. En ik denk dat de babyboomers in de diergeneeskunde echt waanzinnig van waarde zijn. En als je die namelijk de mentor kan laten zijn van de jongere dierenartsen en de jonge paraveterinaire en de, zeg maar, daar kun je gewoon waanzinnige tandems van maken dat ze elkaar helpen. En dan is het dus wel zo dat de oude generatie of de boomer in dit geval moet bedenken van oké, ik heb een jonkie bij me en die ziet ons als gelijken. En dat je als millennial jonge dierenarts denkt van oké, hij of zij wil graag dat ik hem met u aanspreek en dan zijn we een goed team. Maar dat je dat ook met elkaar afstemt en dat je ook even vraagt van joh, hoe sta jij erin? Hoe gaan we dit doen? En dat is hetzelfde dat onze generatie is opgevoed met op de studie al leren feedback geven, ook feedback krijgen, maar zeker ook feedback geven. En als iemand anders van jouw collega's, oudere collega's, dat nooit hebben geleerd, dan is dat nogal wat als er zo'n jonkie aankomt die jouw feedback gaat geven. Dus dat zijn denk ik, dat is goed om je bewust te zijn van oké, waar komt het nou vandaan? Ja, die feedback trainingen en communicatie en hoe lang zit dat in het onderwijs? Niet jaren. Dus daar zit er gewoon een verschil in wat mensen ook geleerd hebben en meegekregen hebben. Terwijl als je dat met elkaar afspreekt van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we met elkaar om? Dan kun je, dat is denk ik een belangrijk om over na te denken. Echt van, hoe gaan we met elkaar om? Wat vind jij fijn? Wat vind ik fijn? En wat is voor mij echt belangrijk? Want ik denk dat wat voor de een belangrijk is, hoeft voor de ander niet zo belangrijk te zijn.
Ja, en ik denk dat dat een goed bruggetje is om inderdaad, hè, we hebben nu al de hele tijd kanttekeningen geplaatst om daar nu echt wat verder op dieper in te gaan. Omdat er is zoveel gaande met tijdsgeest en ook eigen opvoeding, eigen ervaringen, eigen achtergrond wat erbij komt kijken, dat ja, zo'n generaliserende term als een generatie en dat ik zogenaamd hetzelfde zou zijn als iemand die 15 jaar na mij geboren is, omdat we nou eenmaal toevallig aan het uiteinde van dezelfde cohort zitten, dat is gewoon heel erg over één kam scheren. En Er is heel veel onderzoek gepubliceerd, enquêtes zeg maar afgenomen, om te achterhalen van, oh, wat vindt deze generatie belangrijk? Wat vindt deze generatie belangrijk? Hoe denkt deze generatie over werkgeluk? Hoe denkt deze generatie over een hiërarchische werkomgeving? Dat werkt alleen als de generaties daadwerkelijk een basis zijn waar je op kan bouwen. Dat leeftijd determineert, dus echt daadwerkelijk bepaalt, dat een persoon zo in elkaar zit. En dat is dus iets wat nu ook heel recent is aangevochten. En dit is misschien niet zozeer een boekentip, maar voor iemand die dit heel belangrijk of interessant vindt, dan hebben we nog wel een paper voor je. Dat is echt een pittige, maar het is van Rudolf Rovola, Costanza en Zacher uit 2020, dus heel recent. En heel kort gezegd ontleden zij het hele concept van generaties en ontleden zij dus ook de problemen die met generationeel onderzoek, hoe dat heet, generationeel onderzoek is. Dus dat er wordt gezegd, oh, dus dit zijn de cohorten en ze gaan dan dingen onderzoeken binnen die cohorten en ze gaan dingen uit elkaar trekken die dus niet van elkaar los te trekken zijn, zoals leeftijd en levensloop. Iemand die 20 is, zit waarschijnlijk niet in het hoge management van een bedrijf waar hele andere dingen moeten gebeuren en hele andere dingen van diegene worden verwacht. Aan de andere kant, iemand van 50 zal niet zo gauw nu nog een starterspositie hebben ergens binnen een bedrijf. En dus ook weer andere behoeftes hebben die dus daarbij passen. En hetzelfde geldt natuurlijk op privésfeer. Iemand, ja, nogmaals hetzelfde verhaal. Dus ze zeggen, ja, er worden dus heel veel correlaties getrokken of onderzocht. En ze zeggen, nou, weet je, dit zijn de resultaten inderdaad. De Gen Z'ers vinden werk-privé-balans veel belangrijker dan de babyboomers die allemaal workaholic zijn. Ja, maar als je kijkt waar ze dan in het bedrijfsleven zijn en hun individuele achtergronden, dan verschilt dat ook heel erg. Ja. Er zijn heel veel babyboomers die zeggen, nou, sinds dat ik op mijn 25e ziek ben geweest, ga ik gewoon ervoor zorgen dat ik ook een beetje tijd voor mezelf heb.
Ja, nou ja, en je kunt het ook niet loskoppelen van levensfase. Want als jij millennial bent, net afgestudeerd, dan is het fijn als je in het weekend nog kan stappen en dat je niet op vrijdagavond de dienst hoeft te doen, elke vrijdagavond, omdat je weekend dan korter is. Terwijl iemand die 40 is en 2 kindjes heeft, denkt, joh, of ik nou de vrijdagdienst doe of de maandagavond, dat maakt me niet zoveel uit. En ja, dat kan dezelfde generatie zijn. Maar door levensfase is het dan, joh, oh, morgen moet ik toch met de kinderen naar de voetbal. Ik vind het prima als ik vanavond zeg maar, bij wijze van. Dus daarin spelen levensfase gewoon ook een hele belangrijke rol.
Ja. Ja, en die paper die ik net aanhaalde, dat denk ik ook in de show notes die je misschien kunnen uitschrijven.
Ja.
Die gaat eigenlijk langs een tiental mythes over generaties. Een paar hebben we al besproken. Dus het feit dat statistische modellen zogenaamd werken om generaties uit te werken. Ja, niet dat statistici niet weten waar ze het over hebben, maar omdat het gewoon omdat de cohort op leeftijd gebaseerd is, maar zoveel, dus geen rekening houdt met zoveel andere dingen, maakt het eigenlijk onmogelijk om daar echt ook causatie eruit te trekken. Wat dus helaas in volksmond, en ook bij mezelf moet ik toegeven, tot aan het voorbereiden van deze aflevering, had ik een heel ander beeld bij generaties en had ik een heel ander beeld van wat we nu zouden gaan bespreken en met jullie zouden gaan delen. Dus dat vond ik zelf echt een eye-opener. En ja, dat er ook inderdaad wordt gezegd, ja, weet je, generatie X, Y of wat dan ook, ze worden gevormd door de gebeurtenissen daar. Terwijl dus levensloop een heel belangrijke factor is. En ook dat ze ook zeggen, ja, generaties verklaren waarom er veranderingen op de werkplek gebeurt. Of dat de jongere generaties het werk verstoren doordat zij nu op de markt komen of totdat zij nu in de bedrijven komen. Terwijl dat, nou, daar zeggen ze ook,
we hebben ze ook gewoon nodig.
Ja, nee, nodig inderdaad. Maar dat zij de gangbare manier van werken verstoren en dat er nu dingen moeten aangepast worden. Terwijl ze zeggen, ja, dat is gewoon ook gewoon uniqueness bias. De mensen die dat zeggen, en dat gaat twee kanten op, van boven naar beneden, van beneden naar boven, die zeggen van, oh ja, wij komen in een situatie waar er nu een jongere garde aankomt die van alles anders wil. Nou, dat is nog nooit zo geweest. Nou, terwijl zij 30 jaar geleden precies die jonge garde was waar die oudere rotten dan op zaten te tieren. En zij allemaal veranderingen met zich meebrachten. En aan de andere kant dus ook van beneden naar boven. Dat ze zeggen, nou, ik kom ergens daar werken met een of andere oude rot. En die verwacht allemaal dingen van mij die gewoon niet meer van deze tijd zijn.
Ja. En het is natuurlijk ook tijdgeest en wat er gebeurt. Want de digitalisering is natuurlijk ook van... Ja, ik weet nooit zo goed wanneer dat echt begonnen is. Maar in ieder geval in 1990 hadden we allemaal de eerste computer, volgens mij zo'n beetje.
Ja, World Wide Web was ergens volgens mij 93 of zoiets.
Ik denk 89, maar goed, maar niet uit. Maar in ieder geval, toen kwam het internet op. En als je nu ziet dat we natuurlijk allemaal een smartphone hebben met internet erop. Ja, het is ook anders.
Ja, ja.
En dat alles wat er gebeurt vastgelegd wordt met dashcams en noem het.
Data, de data informatie age.
Ja.
Ja, dat we echt in een andere, zeg maar, de industriële revolutie en dan de telecommunicatie revolutie. Lastig voor het.
Ja.
Ja, dat we daar dus inderdaad de informational age nu zijn gekomen. Maar ook een ander mythe, en dat vind ik ook dus een hele interessante, wat me best wel veel aan het denken heeft gezet, is dat de laatste mythe die zij bespreken volgens mij in dat onderzoek, is dat het geen kwaad kan om over generaties te praten. En dat vond ik hem best wel sterk, omdat wij nu over generaties praten. Ja. Wat zij zeggen is namelijk, als wij het over generaties hebben, dan zijn we iets aan het normaliseren wat mensen eigenlijk in hokjes stopt. En zijn we dus niet, is het niet anders dan etnisch profileren of ander soort isme. Dus we zijn eigenlijk aan het age-isme, leeftijd-isme aan het doen, door mensen in hokjes te stoppen, terwijl daarachter elk mens, ja, ook al zijn er dingen die inderdaad hetzelfde zijn, zoals ook huidskleur bij iemand anders hetzelfde kan zijn, terwijl het echt gewoon totaal andere mensen zijn die weer andere zaken te bieden hebben, te beleefd hebben en ook anders over zaken nadenken. En die zeggen, door daarover gewoon vrijheid uit te praten, alsof dat gewoon feit is en bewezen is, terwijl dat dus niet het geval is, normaliseren wij dat.
Ja. En wat ze ook beschrijven is dat het gaat om je levensloop in perspectief.
Ja, ze geven dus, sorry dat je onderbreekt, ze geven dus wel alternatieven. Ze zeggen niet, ze bashen niet alleen maar generatieonderzoek deugt niet. Ze zeggen, nee, hoe moeten we hier anders naar kijken?
Ja, en dan heb je kenniskunde en vaardigheden nemen toe naarmate je ouder wordt. Ja, je verwacht het niet. En je hebt dus de menselijke ontwikkeling, en dat is een levenslang proces. En dat is stabiel of multidirectionele veranderingen zijn daar gaande. Winsten en verliezen in ervaringen en functioneren. Het is veranderlijk, dus plasticiteit. Het is maakbaar. Het is sociaal, cultureel en historisch verweven, contextualisme, waar we het de hele tijd eigenlijk al over hebben.
Ja, hangt er vanaf wat je meemaakt en waar je zit.
En continu beïnvloed door leeftijd, context en gebeurtenissen en multidisciplinaire aanpak om het te kunnen begrijpen. Nou ja, en dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te nemen als het gaat om die generaties, dat al deze dingen per persoon verschillen. En dan heb je nog, want dan moet ik gelijk weer denken aan, als je twee mensen hebt die precies hetzelfde meemaken en de een staat veel positiever in het leven dan de ander. Degene die het meest positief in het leven staat, komt er het beste uit.
Ja, of er wordt ook gezegd, niemand heeft dezelfde ouders. Ook een hele diepe.
Ja.
Je kunt wel gewoon kind zijn of allebei kind zijn van dezelfde ouders, maar hoe je dat ervaart is heel anders. Dus deze zeven pilaren die je opnoemt, dus dat is van het inderdaad de levensloopontwikkeling, dus dat je leven er anders uitziet naarmate je ouder wordt en naarmate je leven vordert. Deze zeven pilaren, wat dat eigenlijk doet, is het hele generaliserende van generaties of van leeftijdsgroepen en categorieën, dat weer helemaal ontleed en uit elkaar trekt. En zegt, overeenkomst scheren is makkelijk, maar dit is eigenlijk waar je aan moet denken als je het hebt over een persoon voor je. En vandaar ook het pleidooi. En dat is denk ik wel met alle kanttekeningen en mitsen en maren die we nu bespreken, is het best wel een complexe materie. Maar de take-home message die ik zou willen meegeven is, maak het heel erg persoonlijk. Oftewel, pak het in, maak er maatwerk van. Iemand die inderdaad 25 is, die net is afgestudeerd of net komt kijken in jouw praktijk, heeft misschien wel dezelfde behoefte als iemand van 45 die daar komt.
Ja.
Dus ga het gesprek aan en wees open. Niet, druk geen stempel op diegene, maar vraag inderdaad, wat heb jij nodig? Wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren, om gemotiveerd te blijven op werk? Wat werkt er voor jou? En voor de mensen aan de andere kant van dit verhaal, geef aan wat je wil. Geef aan wat er voor je werkt. Ook al weet je niet wat voor je werkt, geef dat ook aan.
Ja.
Dat we gewoon in gesprek blijven om er maatwerk van te blijven maken. Want hoe snel, ja, hoe meer we gaan generaliseren, hoe meer mensen zullen door de mand vallen. En uiteindelijk, ja, als we bepaalde dingen lezen, ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van, oh ja, ik val je zogenaamd tussen, maar ik heb toch echt wel andere visie op, nou, ik noem maar wat, religie.
Ja.
Zogenaamd zouden wij allemaal atheïsten zijn. Nou, ik geloof wel, God bijvoorbeeld, ja, tenminste niet ik, maar hypothetisch, dat er zijn altijd wel kanttekeningen, al als je mensen dus generaliseert, dan neem je dat persoonlijke dus weg. En heb je dus wel kans dat de communicatie op de werkvloer, ja, dus niet gaat werken of de samenwerking spaak loopt, omdat je dus met een generatie denkt samen te werken, terwijl je het gewoon echt met aparte mensen te maken hebt. En ja, dan raak je elkaar dus kwijt.
Ja. Nou, en wat daarin wel belangrijk is, dat ik heb ik zeg erg veel belangrijk deze uitzending. maar dat ik heb een keer een lezing gevolgd van Kim Jansen. En zij is generatie-expert. Zo beschrijft zij zichzelf. En daarin zegt ze, je moet je bedrijf of je organisatie aanpassen op de jongste generatie. En dat vind ik wel altijd een ding waarvan ik denk, hey diergeneeskunde, hey praktijken, hey come on. Wij kunnen hier ook in mee. Mm-hmm. En dat is dan bijvoorbeeld dat er nu gesproken wordt van de millennials, die willen werk-privé-balans. Terwijl de generaties daarvoor wilden dat ook al.
Ja.
Echt waar.
Ja.
Maar het feit, we lopen dan dus achter. Dat is wat ik dan denk. Van ja, jongens, als de generaties daarvoor dat al willen, maar we nu pas doen alsof de millennial dat wil, dan lopen we achter. En wat komt er aan? Nu komt die generatie die ook wel de digital natives worden genoemd. Oftewel, zorg dat jouw praktijk ook digitaal up-to-date is. En dat de shit geregeld is, wou ik zeggen. Maar, maar dat is wel wat ik denk van, ja, dat is altijd een van de belangrijkste dingen die mij van haar presentaties blijven hangen. Pas je aan wat er aankomt. En niet de mensen die eruit gaan. Terwijl, zet de mensen die eruit gaan, zorg dat die hun waardevolle kennis en hun waardevolle vaardigheden en ervaringen, alles wat ze hebben opgedaan, dat wordt vertaald naar de generaties daaronder. Maar in ieder geval naar de rest van het praktijkteam. Dat als ze met pensioen gaan, dat die kennis niet verdwijnt.
Dus eigenlijk pleiten wij voor een versterking van elkaar in plaats van een compromis.
Ja.
Een compromis geeft iedereen wat toe, terwijl eigenlijk wil je gewoon 1 plus 1 is 2 hebben. En niet 1 plus 1 is 0,5. Nee, dat gaat niet op. Het is 1,5. Even een gedachtekronkel.
Ja.
En dat, ik denk dat wat dat wel mooi is, los. Hè, en als dat we lostrekken van de generaties, want zij benoemt hun generatie nu als voorbeeld, dat als ze dan de levensloop weer erbij doen en de ontwikkelingen in onderwijs, in opvoeding en dergelijke zaken, dat we de nieuwe kennis die op de universiteit of op de hogeschool wordt geleerd of in de opleiding wordt geleerd, dat we daar gewoon gretig gebruik van blijven maken, in plaats van dat het als een stroperige uitsmeersel over de komende 10 jaar is, waar die de volgende pas gaat komen die dat daadwerkelijk gaat doen. Dan loop je gewoon inderdaad jaren achter.
Ja.
Dus inderdaad, dat disruptieve wat de jongere generatie zogenaamd heeft, dat wordt juist bij bedrijven die het heel goed doen op deze wereld. En we hebben de techbedrijven meerdere keren benoemd, maar dat is precies wat ze zeggen. Van, heb je een goed idee? Goed. Hier krijgen we zoveel uur om het uit te werken. Als 80% is uitgewerkt, gaan we het lanceren. Gaan we kijken wat het resultaat is.
Ja.
Er is altijd mogelijkheid en ruimte voor nieuwe probeersels. Ja. En als het niet werkt, nou dan werkt het niet. En als het wel werkt, ben je gewoon cutting edge bezig en heb je weer de nieuwste ontwikkeling voordat misschien iemand anders dat heeft.
Ja.
Terwijl, inderdaad, dat ik zou wat ze zegt misschien inderdaad weer uit de context van generaties willen trekken en meer dus weer met de levensloop willen doen. Maar dat is wel een goede. Dus zorg ervoor dat je elkaar versterkt in plaats van dat je maar voor zorgen dat het werkt.
Ja.
Ja, nou dan werkt het maar zo. Nou, dan moet ik dit even toegeven, moet diegene ook even iets toegeven.
Ja, nee, het is een samenspel en je moet het met z'n allen doen.
Ja.
Nou, en wat ik ook, want wij hebben het natuurlijk al veel vaker gehad over geluk en wat dan geluk maakt. En dan denk ik de drie psychologische basisbehoeften, dus autonomie, competentie en verbondenheid, die gelden over de generaties heen. En ik denk dat het gewoon goed is om te vragen van wanneer heb jij dat? Wanneer ervaar je autonomie? En wanneer kun je groeien? En wanneer heb je verbondenheid? En wat heb je daarvoor nodig? En dat kan verschillen per individu. En misschien dat de ene groepje individuen uit een bepaalde generatie het ene wat meer op die manier willen. Maar dat je ze toch niet allemaal over één kam scheert.
Ja.
En zeker niet in een team van wat is een gemiddelde praktijk.
Ja, wat is het? 10 tot 25 man, ja. Zoiets. Ja, zoiets. Ik denk dat ook wel een goede kanttekening is voor degene die misschien niet zo helder weten wat ze willen. En waar ze lekker op gaan, waar ze gemotiveerd van raken. Want die zijn er ook als je net klaar bent of als je misschien net uit een bepaalde periode in je leven komt. Dat kan jong zijn, dat kan oud zijn. Dat je eigenlijk denkt, ja, goh, waar sta ik nu eigenlijk? Ik weet het eigenlijk even niet. Is er ook niks mis mee om mee te gaan met de standaard van de praktijk op dat moment? Of om misschien gebruiken van een oudere generatie over te nemen? Daar is niks mis mee, want dan kun je kijken, werkt het voor mij te ja of te nee?
Ja.
Maar als je erachter komt dat het niet werkt, ja, dan is het ook zonde om dat soort van aan te nemen. Want er is de achtergrond van zo'n generationeel onderzoek. Waarom er zoveel nadruk is opgelegd en waarom we zo vasthouden aan het idee van generaties, is dat het gewoon heel erg simplificeert. Maar dat je daardoor ook, dus als je dat aanhaalt als waar, dan kun je daar heel veel aan onderhangen. Zoals, waardoor zijn deze mensen gemotiveerd? Ja. Waar moeten we op cateren als wij... We hebben nu generatie I die eraan komt of Z die eraan komt. Wat moeten wij binnen ons bedrijf doen om ze tevreden te houden, om ze te motiveren? Wat motiveert ze? Wat moeten we regelen? Wat willen ze wel, wat willen ze niet? En dus de intentie is natuurlijk heel goed. Hoe verbeteren we het werkgeluk en de communicatie op de werkvloer en de motivatie en de inzet van onze werknemers? Dat is hartstikke positief, als je dat mij vraagt. Maar als de basis daarvan al niet klopt, nou, dat generaties nogal dubieus zijn en het onderzoek daarvoor, hoewel statistisch bewezen, dus correlatie en causatie nogal dubieus is, neem dat concept van wat willen wij bereiken hiermee door te luisteren naar die mensen die binnenkomen of die mensen die weggaan of die mensen ertussenin. Wat willen we hiermee bereiken? Een betere presteren, meer geluk, betere samenwerking en dus ook een fijnere werksfeer.
Ja.
Dus het doel blijft hetzelfde, maar hoe je het doet, zou ik dus verpleiten, maak er veel meer maatwerk van. En inderdaad, dat kost meer moeite dan iedereen binnen 15 jaar over één kam kunnen scheren te zeggen, oh, zij hebben dit nodig en over één jaar komt deze generatie, dan gooi ik het even om. En nu hebben we alles voor de komende 15 jaar geregeld, voor de komende generatie.
Ja, zo werkt het niet.
Ja, nee.
Nou, precies. En vergeet ook niet dat je klant ook uit verschillende generaties bestaat.
Oeh, interessant hè. Levenslopen. Zullen we levenslopen zoeken of blijven generaties zeggen?
Ja, we hebben het over generaties.
Oké, okay, deze keer.
Nee, maar dat is natuurlijk
leeftijdscohorten.
Ook, ja, leeftijdscohorten. Dat, en ja, dus je hebt iedere, als gezelschapsdierenarts heb je gewoon iedere kwartier ongeveer weer iemand nieuws die mogelijk in een ander leeftijdscohort geboren is dan de klant ervoor en de klant daarna. En dat is natuurlijk binnen de landbouwhuisdieren ook. En soms heb je dan wel zelfs te dealen met twee verschillende leeftijdscohorten, omdat je een vader en een zoon hebt of een vader en een dochter die het samen bestieren. Maar dat is wel goed om rekening mee te houden.
Ja, nou, ik denk zeker dat het ook een factor is. We hebben met mensen te maken.
We hebben met mensen te maken, ja.
Ja.
Dus het is maatwerk.
Ja, ja, dus eigenlijk samenvattend, generaties worden in de volksmond, er wordt overal over generaties gesproken. En er wordt dus ook heel veel onderzoek ernaar gedaan met het doel om het beter te kunnen begrijpen. Dus het doel is heel, heel nobel en ook het idee daarachter heel goed. Al is er dus wel echt een flinke kanttekening bij te plaatsen, omdat je het individu eigenlijk uit het oog verliest. Iemand kan nogmaals precies dezelfde gebeurtenissen hebben meegemaakt in het leven, precies op dezelfde dag te zijn geboren en het leven heel anders zien en de gebeurtenissen heel anders hebben beleefd. Dus wees je daar alert op en ga het gesprek inderdaad aan, of durf het gesprek aan te gaan, durf eruit te stappen van jouw generatie misschien, zou ik zeggen. Want het is heel veilig om natuurlijk aan zo'n groep bij te behoren. Dat je zegt, oh ja, dit is zo, want ik hoor onder deze generatie.
Ja,
daar kun je ook inderdaad heel makkelijk in een slachtofferrol kruipen als je niet oplet van, oh ja, maar dit is nou eenmaal hoe dat gaat. Maar je kunt ook mensen heel ten onrechte ergens onder scharen.
Ja.
Dus blijf het inderdaad maatwerk doen. Besef je inderdaad, waarom wordt hierover gepraat? Dus wat is het doel erachter? Namelijk het beter samenwerken, communiceren, et cetera. Probeer elkaar te gaan begrijpen.
Ja, en dus generationele verschillen te managen. Dus de perceptie daarvan te managen.
Ja, in plaats van te willen kijken naar generationele verschillen en die te willen tackelen, tackle de perceptie van generaties. Dus waarom, wat zijn aannames en verwachtingen of onuitgesproken dingen die men invult over een bepaalde leeftijdscohort die misschien gewoon helemaal niet waar is, omdat je gewoon nog nooit deze persoon echt hebt gevraagd wat diegene eigenlijk wil. Want iedereen is anders.
Ja.
Nou. Mooie samenvatting zo. Wel een heel bewogen onderwerp. Nogmaals, ik zei het al. Ik had verwacht dat wij het over generaties zouden hebben, over de leeftijden, zeg maar, wanneer je zat geboren, wie zit hoe in hoe zit welke generatie in elkaar en wat wil dus de ene generatie, wat wil de andere generatie, waar gaat die lekker op en waar gaat een andere generatie lekker op, om zo elkaar beter te kunnen gaan begrijpen. Maar uiteindelijk is het gewoon zo makkelijk niet, omdat onbewust ben ik dus ook zelf, heb ik gemerkt, aan het generaliseren geweest al die jaren. Dat is voor mij wel een wake-up call geweest.
Het is ook generaliseren wat je doet met generatiemanagement.
Het is makkelijk. Het als doel, en dat zeggen ze ook, ja, het doel van waarom überhaupt generaties zijn geschapen, is dat het is gewoon een makkelijke, simpele verklaring voor iets wat heel ingewikkeld is. Ja. En dat vinden we fijn.
Ja.
Want dan kun je in één zin uitleggen, dit bedoel ik hiermee, of dit is dus de generatie zoveel. In plaats van dat je moet zijn, mensen die dit en dit hebben meegemaakt en deze achtergrond hebben gehad en ongeveer dan en dan op de universiteit zijn geweest, want dan we dit ongeveer gezegd, die feedback hebben leren geven en ontvangen. Ja.
Ja.
Veralgemeniseren, ja. Ik vond het wel. Het uitzoeken hiervan dacht ik echt, dit is wel een interessante. Ja. En ik hoop dat jullie daar ook als luisteraar ook veel van hebben geleerd. Misschien de gesprekken anders aangaan op jullie werkvloer met je collega's.
En praat erover. Als je denkt, we missen enige connectie of we spreken niet dezelfde taal. Dat je, hoe oud of hoe jong je collega ook is, dat je het gesprek erover aangaat.
Blijf elkaar als mens zien.
Ja.
Die weer zijn eigen verwachtingen, wensen, ervaringen heeft, achtergronden heeft, dingen te bieden heeft. En niet alleen maar afschuiven van, oh, jij bent goed met een smartphone, jij bent opgegroeid met een iPad voor je neus, dus jij bent zo.
Ja. Maar als je niet zo bent, wie ben je dan?
Oeh, dat is een diepe vraag.
Ja. En daar gaan we het volgende keer over hebben.
Ja. Is dat al de 22e aflevering?
De 22e en tevens laatste aflevering van seizoen 1.
Ja.
Van Geluksvogel, de podcast. Gaan we het hebben over identiteit. En de titel van die aflevering is Het Lelijke Eendje. En stiekem impliceert natuurlijk seizoen 1 dat er ook een seizoen 2 komt.
Wat wil je daarmee zeggen, Chantal?
Niks, we laten ze lekker in het ongewis. dat we in januari weer verder gaan.
Er komt dus een seizoen 2 aan. Maar daarover horen jullie meer de volgende aflevering.
Yes, tot dan.
Tot dan.